Zoals jullie begrijpen, we kunnen wel blijven zingen. En dat doen we vast ook wel een keertje. Maar nu even niet. Ik maak me even zorgen. Zijn er genoeg stoelen voor iedereen? Ja, dat lukt? Oké. Okay. Dat is even belangrijk, anders dan... Dankjewel. Te gek. Oké, okay, mooi. We kunnen wel blijven zingen, want het is echt... Als je meemaakt wat Jezus in je leven kan doen. Klinkt als een cliché en een beetje als een standaard EO-verhaal. Dat vond ik tenminste vroeger altijd wel. Oh, heb je weer zo'n happy-clappy verhaal, weet je. Maar als je het zelf meemaakt, dan ga je in één keer denken... Nou, ik hoor ook bij die stelletje mafkees, dat zou ik bijna willen zeggen. Hè? Want nu snap ik waarom ze zo blij zijn. Het is zo'n verschil. Als je snapt waar God... je uit de red, waar je uithaalt. Of je nou hartstikke netjes opgevoed bent of helemaal in de goot gelegen hebt. Als je dat snapt, dan, ja, dan ga je vanzelf bij die mafkezen willen horen. Want er is iets van binnen wat eruit moet. Gewoon dankbaarheid naar God toe. En dat is, als je nieuw bent, dat is wat u ziet hier bij ons stelletje gezegende mensen. Ik zal het niet nog een keer zeggen. Wat gebeurt er nou vandaag? Wat gaat er zo gebeuren? Wat deze 7 mensen gaan doen. Ze gaan publiekelijk verklaren. Vanaf nu leef ik zelf niet meer. Maar vanaf nu ga ik Jezus volgen. En we hebben het de afgelopen maand, de hele maand over gehad. Over wat betekent dopen nou eigenlijk? In de dienst hebben we dat daarover gehad. En om het heel kort te vertellen. Als ze naar beneden gaan, dat symboliseert... dat ze begraven worden. Ze gaan helemaal onder. Hun oude leven, een leven zonder God, waarin ze de dingen deden die ze zelf wilden. Dat gaat onder. En het moment dat ze naar boven komen, dat symboliseert dat ze met een nieuw leven weer opstaan uit dat graf eigenlijk. Net zoals Jezus gestorven is. Die ging helemaal onder, kopje onder in de dood. En die stond daarna op. Dat is wat christenen geloven, hè? Dat Jezus met Pasen. Dat hij op de derde dag opgestaan is uit de dood. En dat hij voor eeuwig leeft. En dat we in hem. Tegelijk samen met hem eigenlijk opnieuw opstaan. Voor een nieuw leven te beginnen. En dat is wat ze vandaag gaan zeggen. Dus ze gaan Jezus volgen. Wat is dat nou Jezus volgen? En ik vind. Ik ben echt een hele grote fan van Jezus geworden. Sinds ik hem persoonlijk heb ontmoet. Ik heb hem... Het is denk ik deze maand september. Over een paar maanden, in november is het precies 10 jaar geleden dat ik Jezus persoonlijk ontmoet heb. Niet dat ik hem zo zag binnenwandelen of zo. Maar het was minstens net zo reëel als dat. En dat heeft mijn leven op zijn kop gezet. Ik was in Indonesië. En daar heb ik de aardbeving van mijn leven meegemaakt. Door Jezus te ontmoeten. En te zien dat hij niet alleen een fabeltje was of iets was voor zielige mensen. Die hem nodig hadden en ik niet. Maar dat ik hem nodig had. En dat heeft alles veranderd. En sindsdien ben ik een ontzettende fan van Jezus. En ik zie ook dat de kerk en religie en het hele christendom door de eeuw heen... heel vaak een verkeerd plaatje, een verkeerd beeld van Jezus gegeven heeft. En daardoor hebben mensen zoiets van, nou ja, dat geloof, dat hoeft niet zo voor mij. Of ja, ik geloof wel in wat, ik geloof wel zelf wel, maar de kerk, ja... Wat moet ik daar nou mee? En het is ook best schokkend als je de geschiedenis leest. Wat christenen elkaar of andere geloven. Wat ze uitgevreten hebben eigenlijk. En dat is het resultaat dat veel mensen wel best wel sympathiek staan tegenover Jezus. Goeie vent. Goeie man. Goeie leraar. Misschien wel de zoon van God. Maar de kerk. Ja, daar kan ik niet wat mee. Veel mensen, zeker in de westerse wereld, die hebben een beetje zo'n houding. Wat de 7 dopelingen zeggen. En ook wat wij, die claimen, wij volgen Jezus. Wat ze doen is, wij zeggen, wij gaan niet onszelf meer volgen. We gaan niet onszelf blijven met een christelijk sausje eroverheen. Wij willen radicaal, en het is een beetje een gevoelig woord in deze tijd. Maar we willen extreem Jezus gaan volgen. Wat deed Jezus nou? Wat was dat voor een persoon? Wat was de Waarom ben ik nou zo'n fan van Jezus? Daar heb ik eens over nagedacht. En dat wil ik met jullie delen. Waarom ik fan van Jezus ben. En waarom deze 7 mensen ook fan van hem zijn. En ook, als wij zeggen dat we Jezus volgen. Als je christen bent, dat betekent dat je Jezus volgt. Je bent een discipel. Hè? Je volgt in zijn voetstappen. Dan zeg je daarmee, ik streef met alles wat ik heb. Alles binnenin mij zet ik in. Alles wat in mijn vermogens ligt. Mijn tijd, mijn energie, mijn geld, mijn alles. Mijn hele leven. Dat steek ik erin om op Jezus te gaan lijken. En precies te worden zoals Hij. En dat, yeah. Kijk, mensen worden enthousiast. Dat betekent het om christen te zijn. Niet een kerkbankje warm houden. We hebben toch geen bank, we hebben hier stoelen. Niet een kerkstoel warm houden. Niet een mooie Bijbel in je kast hebben of staan. Of een kruisje om je nek. Of wat dan ook. Maar echt in je dagelijkse leven. Niet alleen op zondag, maar juist op dinsdagmorgen. Of op zaterdagavond. In de voetstappen van Jezus gaan. Doen wat Hij deed. 3 dingen over Jezus. 3 dingen die ik over Jezus wil zeggen. En daarmee wat ik ook wil zeggen over ons. Wij zijn niet perfect in hoe we Jezus volgen. Maar we willen er wel voor gaan. En als je een van die dopelingen kent. Dan mag je ze erop aanspreken wat mij betreft. Hé, die voorganger van jou. Die kerel met het mooie praatje. Die heeft gezegd dat jij dit en dit zou doen. Nou, dat mag best wel van mij. Beetje lief voor ze blijven wel, maar goed. Jezus houdt niet van hypocrieten. Jezus houdt van echtheid. En wij dus ook niet. Wij houden dus ook van echtheid. En mijn moeder komt uit een heel socialistisch gezin. Echte PvdA-stemmers uit Deventer. En mijn opa is al overleden, maar mijn opa was een hele goede kerel. Maar hij moest niks hebben van christenen. Want hij zag ze bij hem in de straat, zag hij ze elke dag, elke zondag, niet elke dag. Zag hij ze 2 keer, zag hij ze voorbij lopen om naar de kerk, naar de karka te gaan. En dan hadden ze heel mooie kleren aan en zo'n mooie Bijbel. En toen zagen ze het heel vroom uit. Maar de rest van de week maakte hij ze ook mee. En die zei hij, nou, die mensen zijn niks anders als wij. En ze doen misschien nog wel ergere dingen als dat wij doen. En daarom moest hij, mijn opa, moest er niks van hebben. Tot het einde van zijn leven ongeveer, toen is hij behoorlijk bijgedraaid. Maar zo zijn veel mensen ook. Van ja, die christenen, ja, die leven, wat is het nou voor verschil? Een hypocriete christen, dat kan eigenlijk niet. Dat is eigenlijk in tegenspraak met elkaar. Want christen betekent dat je Jezus volgt. En Jezus, die had echt een gloedhekel aan hypocrisie. Niet aan de mensen zelf. Hij houdt van de mensen. Maar juist daarom, omdat hij van ze houdt, wil hij ze bevrijden van alle nepheid en maskertjes en vroomheid. Wat niet van binnen, wat niet klopt met wat er van binnen is. De grootste confrontatie die Jezus had, dat had hij niet met de mensen die als de grootste zondaars in die tijd bekend stonden. In die tijd waren dat de prostituees en bepaalde belastinginners die meer geld inden dan dat ze eigenlijk mochten innen. Dat waren de paria's van die tijd, die werden eruit gekikt. Dat waren de grootste zondaars. Maar die mensen, op een of andere vreemde manier, waren ze heel graag in de buurt bij Jezus. Ze voelden zich helemaal op hun gemak bij hem. En hij werd zelfs een vriend van de zondaars genoemd door de religieuze mensen van die tijd. Maar de grootste confrontaties had hij met de farizeeërs. En de farizeeërs waren zeg maar de meest religieuze mensen in de tijd van Jezus. Die het meest vroom en netjes eruit zagen en zich aan alle regeltjes hielden. En daar had Jezus ontzettend grote botsingen mee. Hij zei bijvoorbeeld, huichelaars, jullie reinigen wel de buitenkant van de beker, maar van binnen zijn jullie vol hebzucht en ongerechtigheid. Je kunt beter eerst de binnenkant reinigen en dan zal de buitenkant vanzelf schoon worden. Jezus zei, jullie letten zo op de buitenkant. Ziet iemand er netjes uit? Heeft hij een net zondags pak aan? Heeft hij wel niet een grote dikke tatoeage? Ziet hij er netjes uit zoals pas binnen de regels? Daar letten ze op. En Jezus zegt, joh, daar zijn jullie zo mee bezig. Maar God ziet jullie binnenkant. God ziet hoe het er van binnen uitziet. En dat is wat blijft. Je lichaam, ja. Die tatoeage die rot wel weg in het graf. Maar de binnenkant die blijft. Daar ging het Jezus om. En omdat Jezus ook van de farizeeën hield, confronteerde hij ze en drukte hij ze in zijn gezicht. Joh, waar ben je mee bezig? Het gaat om de binnenkant. En zo willen wij ook zijn. We willen mensen niet beoordelen naar hoe ze aan de buitenkant eruit zien. We willen kijken naar de binnenkant. En dat is een mooie manier om te leven. Wat Jezus ook zei, hij vertelde zo'n vergelijking. Hij zei, er kwam een fariseer, dus weer zo'n religieuze kerel, die het heel goed bekend stond. En er kwam een tollenaar, hè, zo'n belastinginner, die is heel slecht bekend stond. Die kwamen allebei tegelijk de tempel in. En die fariseer zei, dank u God dat ik niet ben zoals al die andere mensen. Zoals die die overspel pleegt, of zoals die die een dief is, of zoals die die dat. Dank u dat ik anders ben. En dat ik niet ben zoals die tollenaar, die belastinginner die daar zit, moet je hem zien zitten. Dank u dat ik niet zo ben. Ik hou me aan de regels, ik vast 2 keer in de week, ik geef heel veel geld aan de kerk, aan de synagoge, aan de tempel. En er was een andere, die tollenaar, die belastinginner, die grote zondaar, die zei, God, ik ben een zondaar. Heb genade met mij. Ik heb vergeving nodig. En Jezus zei, die laatste man, ook al voor de mensen was hij de grootste crimineel, bandido die er bestaat. Die ging voor God rechtvaardig naar huis toe, terug. En die andere, die niet. Jezus kijkt naar het hart. Jezus kijkt naar jullie hart. En zo willen wij ook zijn. We willen geen hypocrieten zijn. We willen echt zijn. We willen kijken naar de binnenkant. Ten eerste naar onze eigen binnenkant. En van zo ook met de ogen van God naar de wereld om ons heen. Dus daarom een hypocriete christen. Als je iemand ziet die zich christen noemt, maar eigenlijk hypocriet is. In feite is hij geen christen, want hij volgt, op dat moment tenminste, volgde Jezus niet. Een christen is iemand die echt is. En dat is wat God wil. En daarom ben ik fan van Jezus. Jezus houdt niet van hypocrieten. Houdt niet van huichelarij. Het gaat hem om echtheid. En daarom volgen wij Jezus. Een ander ding van Jezus. Jezus haat zonde. Hij haat alle zonde. Hij heeft er een gloedhekel aan. Maar alleen omdat hij van de zondaren houdt. En dat is heel belangrijk. Bijvoorbeeld, waar ik net over had, die prostituees die bij hem waren. Het is niet zo dat Jezus zei, waar joh, is niet zo erg, maakt niet uit, hè? Geen probleem, ik hou van je, maakt niet uit, weet je wel. Jezus had absoluut een heel groot probleem met de dingen die ze deden. Heel groot. Maar de enige reden, waarom hij zo'n hekel aan had, omdat hij wist dat het hun leven kapot maakte. Omdat hij wist dat als ze op deze manier verder gingen, en niet goed met ze af zou lopen. En dat was de reden waarom Jezus een hekel had aan zonde. En Jezus was er heel eerlijk over, heel radicaal over. Zonde maakt je kapot. Hij zei zelfs van, joh, als jouw oog je tot zonde verleidt, of je hand je tot zonde verleidt, dan kun je eigenlijk nog beter je hand afhakken of je ogen eruit drukken. Je kunt beter met 1 oog de hemel ingaan, dan met 2 ogen de hel ingaan. Zo, best radicaal, best hard was Jezus in zijn woorden. En dat zei hij omdat hij van mensen hield. Maar hij werd ook een vriend van de zondaars genoemd. En weet je, heel veel mensen in de kerk, ook door de eeuw heen, zijn heel goed in het veroordelen van alles wat slecht is in hun ogen. Met weer die gedachte van die religieuze man. Dank u, ik ben tenminste niet zoals jij. En heel veel, ik vind het verschrikkelijk bijvoorbeeld als je op televisie ziet dat wel eens in Amerika. Dan zijn er van die protesten tegen bij abortusklinieken. En dan staan ze daar en dan staan ze, wow, heel groot. Of sommigen willen zelfs bommen, die plaatsen zelfs bommen daar. Van de week is er iemand opgepakt die wilde een abortuskliniek opblazen met een of andere bom en al die dingen. En dat is niet het hart van Jezus. Jezus heeft wel een hekel aan zonde. Jezus heeft een hekel. Hij heeft er ontzettend hekel aan. Als een klein babytje in een baarmoeder kapot gemaakt wordt. Dat vindt hij vreselijk. Maar hij houdt van de mensen die in die omstandigheden zijn. Dat ze denken, dit is de enige uitweg. En wat Jezus zou doen, is niet met een bord staan en protesteren. Zondaars, je gaat naar de hel. Dat zou Jezus niet doen. Wat Jezus zou doen, is hij zou naar ze toe komen en zeggen, hey, precies, kom bij mij. Ik wil je helpen. Het is niet goed wat je doet. Je staat op het punt om verkeerde keuze te maken. Maar ik wil je helpen. Ik wil je helpen een oplossing te vinden. Misschien denk je, ik kan nergens heen met mijn baby. Hé, weet je, ik wil je helpen om een huis te vinden. Ik wil je helpen, we gaan mijn vrienden bij elkaar roepen. Kijken of je financieel kunnen steunen. Maar dit hoeft niet, dit is niet de oplossing. Dat zal Jezus doen. In plaats van veroordelen. Van mensen houden. Zonder de zonde goed te praten. En er kwam dus een vrouw die werd betrapt op overspel. In bed betrapt met een andere kerel. Ze sleepten die vrouw erbij. Ik vraag me altijd af waarom hebben ze die mannen lieten ze gaan. Of kon die harder rennen of zo. Maar die vrouw sleepte ze erbij. En staat in de wet, staat overspel. Die moet gestenigd worden. En Jezus zegt, legendarische woorden, die kennen jullie vast wel. Wie van jullie zonder zonde is, laat hem maar de eerste steen gooien. Wie van jullie nooit met verkeerde ogen naar een vrouw kijkt en in zijn hart overspel pleegt. Wie dat nooit doet, die mag een steen gooien. En iedereen wist, oké, hij heeft ons te pakken. Hier kunnen we niks tegen inbrengen. En Jezus zegt aan het einde, hij zegt, waar zijn ze allemaal gegaan? Waar zijn ze allemaal heen gegaan? Zegt hij tegen die vrouw. En die vrouw zegt, ja, heeft niemand je veroordeeld? Vraagt Jezus. En Jezus zegt, nee, niemand. En hij zegt, ik veroordeel je ook niet. Ga, je bent vrij, maar zondig niet meer. En dat vind ik schitterend. Hij veroordeelt haar niet. En toch zegt hij, joh, zondig niet meer. Want zonde maakt je kapot. En dat is wat wij ook willen zijn. Dat is wat die zeven straks gaan zeggen. Met die doop. Ik wil niet een veroordelende christen zijn. Vol kritiek. En de boze buitenwereld vinger wijzen. Jij, zondaar, fout. Blah. Ik wil nee zeggen tegen de zonde. Niet alleen in mijn eigen leven, ook tegen jou. Ik wil duidelijk zijn. Dit is niet wat God voor je wil. Maar ik wil van je houden. Ik wil je helpen er bovenop te komen. Dus we willen een gemeente zijn die bekend staat als een vriend van zondaars. Maar ook vol van heiligheid. Als een echt voorbeeld. Echt voorbeeld van met God kun je zonde overwinnen. Kun je een ander leven leiden. En dus ik nodig jullie uit, als jullie die zeven kennen, kijk maar naar hun leven. Hè? Kijk maar naar hun leven. Geef ze natuurlijk even de tijd. Maar als het goed is, gaan zij een voorbeeld zijn. Zoals Jezus hier ook handelt. Nou, en de derde reden waarom ik een fan ben van Jezus. En waarin wij hem willen volgen. Jezus is iemand die niet blijft staan toekijken naar andere mensen die in de ellende zitten. Maar Jezus is iemand die in actie komt. Echte liefde komt in actie. God zag dat wij als mensen, en dit is het evangelie, dit is de goede boodschap. Wij als mensen, zonde maakt ons leven kapot. En als je in de wereld om je heen kijkt, kun je dat zien. Zonde maakt overal mensenlevens kapot. Er is bijvoorbeeld genoeg eten op de wereld om 3 of 4 keer, of weet ik veel, een belachelijk aantal keren de hele wereld te voeden. Meer dan genoeg. En toch komen er elke dag mensen om, kinderen, baby'tjes komen om van de honger. Alleen maar omdat er onrechtvaardigheid is in de wereld. Dat is één voorbeeld van hoe zonde de mens kapot maakt. En ik kan hier beginnen met alle dingen opnoemen, maar dat weten jullie vast zelf wel. Zonde maakt mensen kapot. En God zag dat. En God wist, het maakt mensen niet alleen in dit leven kapot. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de eeuwigheid. Als die zonde een deel van ze blijft, in hun hart blijft. Als ze daar niet, dat niet uit hun verwijderd wordt. Dan kunnen ze ook in de eeuwigheid niet bij mij zijn, want ik ben een heilig God. Ik kan niet duisternis. Duisternis kan niet in mijn aanwezigheid blijven. En God had kunnen zeggen, nou, stel ik je zondaars, laat ze maar lekker in hun eigen sop gaar pruttelen. Maar God heeft echte liefde. En echte liefde komt in actie. En hij had in zo'n warme, knusse, veilige hemel kunnen blijven zitten toekijken. He? Nou, gaat goed daar. Nou, gaat daar minder goed. Maar God was bereid om zijn voeten smerig te maken aan onze vuiligheid. En om mens te worden. Geboren als een klein babytje tussen de stinkende koeienmest. En om op te groeien. En om een voorbeeldleven te leiden. En zelfs aan een kruis te sterven in onze plaats. Omdat wij de dood verdienden door de dingen die we deden. En hij zegt, nee, ik wil jouw plaats innemen. Ik wil in jouw plaats sterven. Die straf die moet er komen. Want je hebt gezondigd. We kunnen niet die straf weghalen. Maar ik neem het in jouw plaats op me. En dat is onze redding geweest. Daar geloven wij in. We geloven dat we op grond daarvan voor eeuwig bij God kunnen zijn. Niet omdat wij betere mensen zijn, maar op grond van wat hij gedaan heeft. En net zoals Jezus in actie kwam en niet van een afstandje bleef toekijken hoe wij het vanaf zouden brengen. Zo willen ook wij in actie komen. Als we mensen om ons heen in moeilijkheden zien zitten, willen we doen wat we kunnen. Willen we zelfs ons leven geven om ze te helpen. Nu, als ze in de problemen zitten, maar ook voor een eeuwigheid. Als we zien dat mensen vastlopen in hun leven, willen we ze wijzen op wie God is. Op wat God in hun leven kan doen. Dat is wat wij willen zijn. En een hele bekende tekst is Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Omdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven mag hebben. En een andere belangrijke tekst, die kennen minder mensen. Dat is 1 Johannes 3 vers 16. Dat is een andere, de brief van Johannes. En daar staat hierin. Wij hebben de liefde leren kennen door te kijken naar Jezus. Jezus heeft zijn leven voor ons ingezet. Dat is echte liefde. Zo, op diezelfde manier, moeten nu wij ook voor elkaar ons leven inzetten. En wat deze zeven zeggen, en wat ik zeg als christen, wat wij als kerk, als christenen zeggen is, zoals Jezus zijn leven heeft gegeven, om anderen te zegenen. Zo willen wij ook ons leven geven. Uit liefde. Om de wereld te zegenen. En om een licht te zijn van de wereld. En wat Gods bedoeling is dat er op aarde een volk is wat lijkt op hem. Zodat we, en misschien kennen jullie in Genesis wel, staat, we zijn gemaakt naar Gods beeld. En het beeld van God is een beetje verloren gegaan en vaag geworden door zonde, weet je wel. Als je nou naar de wereld kijkt, je ziet niet zoveel van het karakter van God in de mensen terug. Maar de bedoeling is dat deze zeven en alle christenen op hem gaan lijken. Met zoveel liefde, zoveel acceptatie, zoveel heiligheid ook. Zonder enige hypocrisie of leugenachtigheid of wat dan ook. Vol van zijn kracht. En dat de mensen dan gaan zien, wauw, als God zo is, als dat Jezus is, dan wil ik ook achter hem aan. Dan is dat het beste wat ik leer kennen. En dat is waar wij ons voor willen inzetten. En dat is wat deze zeven nu vanmiddag gaan zeggen. Amen. Oké. Ik wil de zeven even naar voren vragen. Nou, eigenlijk niet even. Want wij gaan eens luisteren hoe ze tot dit besluit gekomen zijn. En ja, nee. Jullie gaan omkleden hierna. Hierna komt nog een lied. En dan ga je omkleden. Nee, die mogen je zo nog omkleden hoor. Wees maar niet bang. Het zijn een stelletje knappers ook, vind je niet? Vindt u niet? En nou moet u geloven, ze zijn een beetje zenuwachtig. En ze moeten nou een praatje gaan houden voor heel veel mensen en zo. Dat is nooit leuk, hè. En jullie kijken ook allemaal heel streng en zo. Dus jullie kunnen ze helpen. Ten eerste door ze een heel groot bemoedigingsapplaus te geven. Van jullie kunnen het, yeah! En ten tweede door even zo te doen. Want soms kijken jullie onbewust, kijken we zo. En dan hebben jullie zo'n rimpel in het midden. Ik heb hem niet, maar ik doe... Ja. Dus even zo strijken. Allemaal even zo doen. Even zo je voorhoofd glas strijken, ja. En dan gaan we even heel bemoedigend aankijken, zodat ze echt wat vrijer voelen. Even jullie beste bemoedigende blik. Allemaal, 1, 2. Deze hoek. Ja, mooi. Die hoek even, bemoedigende blik. Ja, knap. Helpt dit een beetje? Volhouden, hè? Volhouden. Even volhouden, dat is fijn voor ze gewoon. Oké. Jullie staan... Zal ik bij jou beginnen, of zal ik bij jou beginnen, Karel? Zeg maar... Ik begin wel bij je, hij staat het dichtstbij. Ja. Stanley, ja. Waarom laat je je dopen?
Ja, ik heb altijd een heel zondig leven geleid. Ik was altijd een agressief en gewelddadig persoon. Ik hield ervan om mensen pijn te doen. En ik vond het ook leuk om te zien hoe anderen pijn hadden. Heb ik wat drugs gehandeld, gebruikt. Gewoon, ik heb in de goot geleefd. En toen heb ik Jezus leren kennen. En toen zag ik gewoon van, dit is niet het leven. Ik moet leven voor Jezus, is het enige leven. Dat is de enige waarheid, de enige weg. De enige weg voor mij. Hij heeft mijn leven gewoon helemaal volledig op de kop gezet. We hebben gewoon helemaal 180 graden gedraaid gewoon. Daarom wil ik Jezus blijven volgen in mijn leven. En ik heb gezien dat het beste voor mij is. Amen. Prijs de Heer.
Ik ben heel nieuwsgierig. Hoe, kun je echt heel kort vertellen, hoe ging het dat je Jezus ontmoette? Hoe gebeurde dat?
Ja, ik ben met Christian Karelsen en een goede vriend van mij en Tamara. Zij hebben mij kennis laten maken met Jezus. Want zij waren nog tot de ontdekking gekomen dat ik Jezus nodig had. Omdat gewoon, zonder hem het ging de verkeerde kant op met mij. Zodoende hebben ze mij kennis laten maken met Jezus. Ik wou het wel. Toen hij eenmaal met mij gevuld heeft met zijn Heilige Geest, toen wist ik gewoon van, ik wil niks anders meer.
Yes.
God zegen jullie allemaal hier. Amen.
Dat lijkt me een duidelijk verhaal, hè? Nou hebben wij als gemeente doopteksten uitgezocht. Speciaal voor jullie allemaal. En mijn lieftallige assistent Arie. Die zal dit proclameren.
Stanley, luister goed. Dit is een hele mooie tekst. De vriendschap met God is uitsluitend voor hen die hem eerbied bewijzen. Alleen zij zullen de geheimen verborgen in zijn beloften leren kennen. Staat in Psalm 25.
Ja. Mooi. Nou, en straks krijgen jullie die tekst, die krijgen jullie op zo'n geweldig mooi Berea Zutphen kaartje. Dus dan kan je er elke dag naar kijken.
Boven bed hangen.
Yes, te gek. Dankjewel. Rute.
Ja. Hallo. Ik ben Ruth Costadias. Ik ben moeder van 3 kinderen. Moet ik even benoemen. Tirsa, Jesaja en Rosa, die allemaal hier zijn. En mijn man en mijn moeder is er ook. Dankjewel, Heer, dat ze er mogen zijn. Ik kwam een keer naar de Breakerk met een vriendin om een keertje te kijken. En toen was er geen dienst, toen werd er gedanst en geprezen. En ik stond er een beetje bij van, hoe? Oké. En toen werd er aangekondigd, volgende week is er een stel uit Amerika. En die zijn in allerlei rampengebieden geweest en hebben goede dingen gedaan voor mensen in nood. En ik had gelijk zoiets van, ja, ik wil hun verhaal horen. En toen kwam ik de zondag daarop weer. En op een gegeven ogenblik werd ons gevraagd om allemaal op te staan. En werd er gevraagd van, als je vanavond zou sterven, zou je kunnen zeggen dat je Jezus in je hart had gesloten? En als dat niet zo was om je hand op te steken. En ik heb gewoon uit eerlijkheid mijn hand opgestoken om erachter te komen dat ik de enige was. En had zoiets van, oh jee, wat heb ik nou weer gedaan? En toen mocht ik hiervoor komen staan, alleen. En op dat moment voelde ik me heel rot. Ook ik had zoiets van, ben ik nou de enige zondaar op deze wereld? Zo. En gelukkig kwamen er wat meer mensen op een gegeven moment bij staan. En toen hebben ze ontzettend voor me gebeden, wat me heel erg heeft geraakt. Want ik kom niet uit een religieuze achtergrond. En niemand had ooit voor mij gebeden. Dus ik had zoiets van, oh, dat iemand voor mij bidt. Het raakte me diep. Ik heb het gewoon over me heen laten komen. Ik voelde allerlei emoties en ik ging weer naar huis. En ik dacht, nou, volgende week zondag kom ik weer. Nou, en zo is het gegaan. En ik merk dat beetje bij beetje toch een bewustzijnsverandering optreedt. Dat ik van naar het vreemd vinden om God of Heer te zeggen, naar een gevoel nu dagelijks van dank u wel dat u er bent. En dat ik niet eens zo naar hem uit hoef te reiken, maar dat hij er soms tijdens de was ophangen, denk ik, ah, u bent er, gewoon. En ik had niet verwacht me zo snel te laten dopen, want de eerste keer dat ik hier kwam was 3,5 maand geleden. Maar ik heb helemaal geen moeite om voor Jezus te gaan, om voor in de eeuwigheid bij hem te horen. Ik kan me niemand beter voorstellen dan bij Jezus te horen. Vandaar dat ik me laat dopen.
Amen.
Dankjewel. Oh ja.
Even een kleine toelichting. Ik heb wel eens horen uitleggen dat toen Adam en Eva gezondigd hadden, dat ze toen niet meer bekleed waren met de heerlijkheid van God. En toen zagen ze dat ze naakt waren. En God heeft daar dus zijn hele persoonlijke oplossing voor ons voor gegeven. De tekst die we hebben uitgezocht is: Toen kwam ik voorbij u en zag u. En zie, de tijd van de liefde was voor u gekomen. Ik spreide de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere, Heere. En zo werd gij de mijne.
Mooi. Mooi, alright. 1, 2, 3. Staat in Ezechiël 16. Dat was. Barbara.
Ja. Waar zal ik beginnen? Ik ben als kind wel christelijk opgevoed. Ik ging altijd met mijn ouders mee naar de kerk. En toen ik 14 was, toen ben ik eigenlijk afgehaakt. En het zei me eigenlijk niet zoveel meer. En ik dacht, ik weet het zelf wel. Toen ik ongeveer 20 was, kreeg ik een vriendin. En zij was altijd aan het zoeken geweest in allerlei religies. Op een gegeven moment zei ze tegen me van ja, ik heb Jezus gevonden. En ik laat me, nou ik weet niet, maar ze liet zich dopen. En ik was eigenlijk de enige vriendin van haar die kwam. En dat was heel bijzonder. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Zij heeft me heel veel dingen verteld over God. En de Bijbel is Gods woord, zei ze. Dat is waarheid. Dat is leven. En dat heb ik altijd eigenlijk bij me gehouden. Zo, die zin. Nou, zij heeft me heel veel dingen verteld. Dat Jezus die zegt dan ook, ik wil dit eigenlijk voorlezen. In Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Dat heb ik eigenlijk altijd bij me gehouden. Ik wist van waar ik ook mee bezig was. Want ik dacht van, ik vind ook wel een andere weg naar God. Een weg die mooier is. Een weg die ik fijner vind. Andere religies, andere geloven, andere wegen. En toch bleef dit altijd in mijn hart eigenlijk. Toen heb ik vorig jaar in een hele crisis gezeten. Ik kende iemand uit deze gemeente, Joke. Daar heb ik toen heel veel. Ik wilde graag gesprekken. Ik zag het gewoon niet meer zitten. En toen heb ik heel veel gesprekken met Joke gehad. En zij vertelde mij zo liefdevol over onze Vader. En ik dacht, goh, ja, dit is het. En ik wist het al. Het zaad was al gezaaid. Ik wist van, ja, dit is het. Ik ga nu Jezus aannemen. Ik vond het niet makkelijk. Maar ik heb dat wel gedaan. Want ik wist van, ik moet dit doen. Het is de enige weg. Er is ook veel voor mij gebeden. En gaandeweg, ben ik eigenlijk tot geloof gekomen. Heb ik heel veel rust en vrede gekregen. Dat is ook iets wat God eigenlijk belooft in de Bijbel. Dat wou ik eigenlijk even nog lezen. In Matthäus 11, vers 28. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik weet van, ja, dit is de weg, de waarheid en het, Jezus is de weg, de waarheid en het leven en ik wil hem volgen. Nou, dat is het.
Barbara, er staat in de Korinthebrief een prachtig hoofdstuk. Het is bijna een heel lang gedicht over de liefde. En een van de laatste versen vat het nog eens als volgt samen. Het sluit precies aan bij je getuigenis. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen, zo als ik zelf gekend ben.
Amen. Amen. All right, dankjewel. Vince.
Zo, nou, ik had nooit gedacht 5 jaar geleden dat ik hier ooit zou staan. 5 jaar geleden geloofde ik in alles. Ik geloofde in alles, behalve in Jezus. Ik dacht, nou ja, aliens, het is een mogelijkheid. Ik was op tv. Het haalt hoge kijkcijfers, dus wie weet. Maar ja, dat ging niet echt lukken eigenlijk. Want ja, ik geloofde in iets wat ik niet wist wat het was. En toen kwam ik een oud klasgenote tegen. Die kreeg ik weer contact mee. En zij geloofde. En dat vond ik wel heel intrigerend. Zij geloofde in Jezus. En ik had er wel wat van gehoord. Ik heb op een katholieke basisschool gezeten. Maar ja, op psalmen zingen en bijbel lezen. Ik vond het allemaal maar heel erg saai. Het was veel interessantere dingen te zien in de klas. Maar ja, zij was dus heel erg bezig met Jezus. En ik vond het heel erg interessant. Dus ik ging de bijbel lezen. En dat heb ik een jaar of 2 volgehouden, de bijbel lezen. Ik heb het inmiddels 3 keer heen en weer gelezen. Helemaal van het begin tot het eind. Maar als je de bijbel leest en je gelooft niet, dan zijn het gewoon letters. Het zijn gewoon woorden. Het gaat niet leven voor je. En op dat moment dacht ik van, ja, dit schiet niet op. Ik kan wel gewoon door blijven lezen, maar er gebeurt niks. Ik geloof, ja, wat er staat, het zal best waar zijn. Want iedereen, heel veel mensen geloven het. Dus er zit een kern van waarheid in. Maar ik had zoiets van, ja, voor mij, er moet toch echt wel iets meer gebeuren om dat aan te nemen. Nou ja, dat is dus gevaarlijk als je dat denkt. Want dan weet je dat gaat gebeuren. Dus op een avond, zaterdagavond, had ik een MSN-gesprek met die vriendin. En ik had daarvoor zoiets van, nou, het moet gewoon nu dit weekend duidelijk worden. Want ja, ik heb er geen zin meer in. Veel te veel moeite elke avond lezen. En dat MSN-gesprek kwam dus inderdaad naar voren van, nou, je moet iets bepaalds gaan doen. En dat had zij helemaal niet in de gaten, maar het kwam mij tussen de regels door. En nou, de volgende dag, zondag, heb ik dat uiteindelijk gedaan. En op dat moment zat ik daar. Ik vroeg van, Heer, Jezus, God, als u bestaat, laat mij dat dan zien. Nou, dat moet je dus niet doen als je inderdaad bang bent. Maar het gebeurde dus werkelijk. Ik kreeg echt het gevoel van, hand op mijn schouder. Ik had echt zoiets van, yes, het is waar. Het staat er allemaal. En op dat moment dacht ik van, wauw. Toen ging ik de Bijbel lezen en toen begonnen er echt dingen ja, duidelijk te worden. Alleen vaak met mensen die net dat hebben meegemaakt, komt de worsteling met het wereldse leven. En dat kwam dus bij mij ook lekker terug. In die afgelopen 2 jaar die daarna kwam, was ik heel erg zoekend naar een gemeente. Heel erg zoekend naar mijn plaats in het geloof. Van wat moet ik nou gaan doen? Want ik geloof dat God bestaat. Maar Jezus, ja, wat heeft hij dan voor mij gedaan? En op een of andere manier, ik had zoiets van, ja, wat gaat er nu gebeuren? Want God heeft mij duidelijk gemaakt dat hij bestaat. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als Jezus mij dat gaat duidelijk gaan maken. Ik was aan het werk in Arnhem in de winkel. Ik werk in een elektronica winkel. Ik verkoop videocamera's. En toen kwam er weer een oud klasgenoot van mij bij. Of kwam in de winkel met zijn videocamera. Ik heb bij hem 10 jaar, 6 jaar ongeveer in de basisschool gezeten. Zaten naast elkaar, praten nooit met elkaar. Eigenlijk geen contact. Maar toch blijft elkaar onthouden in gedachten. En opeens stond hij bij mij in de winkel met een kapotte videocamera. Ja, we verkopen niet alleen maar goede spullen. Dus dat was een beetje lastig. Maar ik zeg van, waarvoor ga je die videocamera gebruiken? Want ik herkende hem, hij herkende mij ook. En zeg, ja, ik ga naar Israël, want ik ga de plaatsen aandoen die Jezus ook heeft aangedaan. En ik dacht echt van, oké, dat is wel apart. Dus ik zeg van, ja, ik ben nu ook gelovig, maar ik weet niet precies wat. En ik heb nog geen gemeente en ik ben heel erg zoekend. En ik zeg van, nou, ik zit bij een gemeente, de Berea-gemeente in Zutphen. En jij moet gewoon een keertje mee. Eigenlijk niet van, ga jij een keer mee? Nee, jij moet een keer mee. Dus, nou ja, een half jaar geleden kwam ik hier dus. Met Christian mee, Christian Karelsen. En nou ja, die preek die sloot zo perfect op mij aan. Ik had echt zoiets van, ja, ik heb Jezus niet aangenomen. Wat gebeurt er met mij? Nou ja, dat was niet vrolijk wat ik toen hoorde. Dus ik dacht echt van, ja, dat is niet goed. Dus tijdens die preek werd er gevraagd of er mensen naar voren wilden komen. En ik dacht echt zoiets van, ik moet naar voren, maar ik ga niet als eerste. Echt, ik vertik het. Dus ik inderdaad wachtte tot er iemand naar voren ging. En dacht van, mooi, nu kan ik ook. En ik sta dus hiervoor en toen heeft Christian dan even voor mij gebeden. En op dat moment werd er een gigantische last van mijn schouders afgehaald. En trillende knieën, trillende benen, echt helemaal wauw. En ik voelde als een soort van wassen poppetje liep ik terug naar mijn plaats. En ik heb volgens mij een half uur voor me uitstaan staren. En helemaal niet in de gaten gehad wat er gebeurde voor de rest. Maar ik weet in ieder geval, Jezus bestaat ook en hij is voor mij gestorven. En ik wil met deze dood wil ik zeggen inderdaad van, ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef voor hem. En dan ga ik uitdragen.
Vincent, Jezus heeft gezegd, het staat in Matthäus 11, iets waar je je leven mee verder kan. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Amen. Te gek. Ze doen het goed tot nu toe, hè? Mooi. Blijf je bemoedigende gezicht even, blijf hem even. Ja, oké. Te gek. Oké, Naomi.
Nou, ik ben 5 jaar geleden hier komen wonen en veel nieuwe vrienden gemaakt en zo. En nou, ik ben ook christelijk opgevoed, maar ik had altijd wel zoiets van, ja, God bestaat wel, maar het zal wel, weet je wel. En nou ja, toen heeft een vriend mij een keer meegenomen naar de club. Die heet Rock Solid. En nou ja, daar heb ik heel veel dingen over God geleerd en zo van, oké. En nou, daar ben ik mee doorgegaan en gewoon echt wel 3-4 jaar op gezeten of zo. En nou, daarna ben ik doorgegaan naar Solid Friends. En steeds meer vrienden gemaakt. En nou ja, toen ben ik hier een keer hierheen gegaan met de familie Nijhof. En nou ja, ik kwam hier zo van, wow. Dit is echt best wel cool. En nou, het was gewoon helemaal, de eerste keer was echt helemaal kippenvel en zo, weet je wel. En nou ja, dit was gewoon cool en ik bleef hier komen. Het was echt gewoon heel goed elke keer. En nou ja, op een gegeven moment toen kwam er de dienst over dopen en zo. En ik had altijd wel zoiets van, nou, ik hoef niet gedoopt te worden, want ik ben als kind al gedoopt, als baby. Dus God heeft eigenlijk al voor mij gekozen. Maar toen op een gegeven moment besefte ik me van, eigenlijk moet ik ook voor God kiezen. En wil ik gewoon mijn leven voor hem leven. En niet eigen keuzes, niet wat ik wil, maar wat God wil doen. En nou ja, toen heb ik dus besloten dat ik me wil laten dopen. En nou, deze week of afgelopen week was het heel behoorlijk zwaar. En veel geestelijke strijd en zo. En op een gegeven moment dacht ik als zoiets van, dit is gewoon goed. Want als ik zoveel strijd daarom heb, dan wil God dit gewoon. Het is gewoon duidelijk. Dus nou ja, dan sta ik hier. Ik wil voor God leven.
Naomi, die tekst die ik ga voorlezen, die gaat over jou. Dat is Jesaja 52, vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt, uw God is koning.
Amen, all right. Odessa. Ik mag Odessa wat vragen stellen. Dus ja, ik hoop niet dat je er spijt van krijgt. Ik zal geen gemene vragen stellen hoor. Odessa, vertel eens. Wat betekent vandaag voor jou?
Een levenservaring wat nooit meer voorkomt. En ja, het komt maar één keer in je leven voorheen. Je moet het maar van me nemen. En dit is gewoon de dag wat je voor altijd bij Jezus gaat horen. En het is gewoon ja, het leukste en het beste wat me ooit is, gaat overkomen of overkomen is.
En goed hè? Vertel eens, hoe is het een beetje bij jou gegaan dat je tot het besluit bent gekomen? Ik wil helemaal ervoor gaan. Hoe is het een beetje gelopen met jou, met je leven tot nu toe?
Nou, ik wou me al jaren geleden wou ik me ook al dopen. Maar mijn moeder zei iedere keer van ja, wacht er nou maar mee. Want je moet wel weten wat er is. En hoe je dat moet gaan doen. En of je wel echt bij Jezus blijft. En je moet je leven helemaal geven. Maar dus ik heb gewoon... Ja, laatst toen met donderdag heb ik ook studie gehad en zo. Ik heb ook die 4 weken heb ik er heel goed over nagedacht. Iedere nacht lag ik in mijn bed en dacht ik over van nu ga ik echt voor Jezus leven. En nu laat ik mijn leven ook aan Jezus over. Dus niet meer zelf denken van dit ga ik doen. Nee, gewoon volgens de Bijbel lezen, leven. En ja, dat is het. Ja. En toen dacht ik, nu gaat het gewoon gebeuren, klaar, want het duurt te lang. Ik heb geen geduld meer.
Dit is een woord voor een paar mensen in de zaal. Als je een voorspelling mag doen van hoe gaat de rest van mijn leven eruit zien? Vertel er eens wat van.
Nou, de rest van mijn leven, ik zou niet weten. Ik laat gewoon alles over me heen komen. Ik zie wel wat er gebeurt. En het enige wat ik wel weet, Jezus blijft altijd bij me.
Dat wou ik horen. Te gek. Hartstikke goed, Odessa. Wil je nog wat aan toevoegen? Of, dat was het. Goed, hè? All right.
Odessa, wat Jezus tegen zijn vrienden zei. Hij zei, ik heb jullie vrienden genoemd en niet meer slaven. Dat is ook voor jou. Hij zegt, jij hebt niet mij uitgekozen... Maar ik jou. En ik heb jou opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij jou geven.
Halleluja. Amen. Even. En dan last but not... Goed zo. Karel de Grote. Karel de Vijfde. Nee, Karel. Karel.
Ik wil vertellen dat ik God eigenlijk altijd gezocht heb. In de meest gekke plekken, de meest verre uithoeken van de geestelijke wereld. En ja, nooit gevonden. Tot op een zeker moment... En ik was een paar keer mee geweest naar de Berea-gemeente. En op een moment kwam ik mij voor als in een mopje wat ik ooit gehoord heb. En wat ik met alle respect vertellen wil. Het speelt in de watersnoodramp in de jaren 50 in Zeeland. En... Er vaart een bootje een kerk binnen. En de voorganger staat te bidden. En de mannen in het bootje zeggen... Eerwaarde, kom mee. Er is een watersnoodramp. De dijken zijn gebroken. We gaan u in veiligheid brengen. En de voorganger zei... Nou, beste mannen, ga gerust naar huis. Dat hoeft niet. Ik bid tot de Heer. Dat heb ik 40 jaar gedaan. En die gaat mij redden. Dat komt goed. Ga gerust naar huis. Die mannen die gingen, en omdat ze er niet gerust op waren, gingen ze nog eens, na een aantal uren. De voorganger stond inmiddels tot aan zijn middel in het water, maar hij gaf weer hetzelfde antwoord. En, nou ja, oké. Later die avond gingen die mannen voor de derde keer, ze kregen hetzelfde antwoord. En dat was eigenlijk het einde van het verhaal, want daarna verdronk de voorganger. En de mop wil dat die voorganger in de hemel aankomt en zegt van, nou, er is iets helemaal niet goed gegaan, ik wil onmiddellijk de grote baas spreken. En als hij voor God staat, zegt hij, God, hoe kan je dat nou doen? Ik ben 40 jaar je dienaar geweest en je laat me zomaar verdrinken. Waarop God antwoordt, joh, toe, ik heb je 3 keer een bootje gestuurd. En ik realiseerde me dat ik dat bootje ook 3 keer niet genomen had. Of misschien wel vaker. En dat het genoeg was. Dat het tijd was voor mij om God te aanvaarden, nu ik hem gevonden had. En me te bekeren. En de volgende stap was heel vanzelfsprekend, de doop. En nou, hier ben ik.
Karel, dit is een hele blije tekst voor jou. Hij staat in 1 Petrus 1, vers 8. En hij luidt, je hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, geloof je in hem. En ervaar je een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat je het einddoel van jouw geloof bereikt. Jouw redding.
Amen. Nou, nog een extra bemoedigend applaus voor ze allemaal. Goed gedaan, hè, of niet? Yes! Oké, wat we nu willen gaan doen is...
Maak altijd een groepsfoto. Dus ze moeten eventjes hier zo komen en dan gaan we even
een foto. Wat we nu gaan doen is een groepsfoto maken. Yeah! Kom maar even hier. Wie moet er allemaal op de foto? Moet de hele gemeente er ook bij? Of? Alle paparazzi's staan. Ik ben al gedood. Nou, gek gezicht, jongens. Nee. Oké, nee, wacht even. Even wachten. Oké, nu ze toch hier zo bij elkaar staan. Willen jullie gaan staan? We gaan even voor ze allemaal bidden. Kom maar even iets... Blijf maar zo staan. Nee, dat is een beetje onhandig zo. Oké. Ik wil jullie vragen, strek je handen naar ze uit. Het is een gebaar van zegen in de Bijbel. Zegen ze en bid met alles wat je hebt voor ze. Bid maar met mij mee. En je mag hardop, je mag voor jezelf, je mag jezelf weten. Maar zegen ze. Vader, Heer, we bidden voor deze 7 mensen. Dank u voor deze geweldige verhalen, Heer. En het is eigenlijk een nieuw evangelie wat geschreven wordt in hun harten, Vader God, Heer. Heer, de manier waarop u uzelf heeft geopenbaard is zo te gek, Vader. En zo geweldig, Heer. En willen ze zegenen ze in Jezus' naam. Vader, Heer, geef ze uw geest, geef ze uw kracht, Vader. Geef ze uw genade, zodat ze hun leven lang vast zullen blijven houden aan u. En zullen volharden tot het einde, Heer. En dat ze de kroon zullen krijgen en overwinnen zullen, Vader. En in de eeuwigheid stralend voor u mogen staan. Heer, en niet alleen maar dat ze heel veel mensen mogen meenemen, Heer, die ze ook op u gewezen hebben, Vader. Heer, en stralend van blijdschap, eeuwige vreugde op hun hoofd zullen hebben, Vader. Dank u wel, Heer. We zegenen ze in Jezus' naam. En als er misschien mensen zijn vanuit jullie die willen bidden. Nee, weet je wat? Dat bewaren we voor straks. Dat bewaren we voor straks. Jullie mogen je omkleden. Loop maar met die vriendelijke meneer. Ja, als je al klaar bent, dan, dan hoeft het niet. Dan gaan we 1 lied zingen. En dan gaan we tegelijkertijd ook de collecte houden. We gaan het... ook de collecte ophalen. Die wordt... Je mag naar voren komen. Om hier... Zouden we opstaan als we één keer zingen? Gezegend zijn zij.
Gezegend zijn zij, die wonen bij u. Altijd brengen zij u. Gezegend zijn zij.
Oké, lieve mensen, dit is hoe we het gaan doen. Dit is hoe we het gaan doen. Even kijken of het water warm is. Ja, moet kunnen. Oké, dit is hoe we het gaan doen. Ze hebben elke dopeling... sommige van de dopelingen hebben speciale mensen gevraagd om hun te laten dopen. Dus één iemand van de leiding van de gemeente en één iemand van... die ze zelf uitgekozen hebben. Dus dan worden ze gedoopt. Dan komen ze uit het water en hebben ze zelf een lied uitgezocht. Wat heel speciaal voor ze is. En dat wordt dan gezongen. Dat zingen we dan samen terwijl ze nog in het water staan. En wat we dan gaan doen is dan wat in de Bijbel staat. Als mensen zich bekeren tot God. En ze leggen hun leven af. Dat God hun dan de Heilige Geest wil geven. Hun wil dopen, vervullen met de Heilige Geest. En dat gebeurde vaak, dat gebeurde in die tijd als je handelingen leest, gebeurde dat onder handoplegging. Wat we gaan doen is we gaan de handen op ze leggen en bidden dat ze gedoopt zullen worden in de Heilige Geest. En een daarvan heeft dat al meegemaakt, maar goed, we zegen dat gewoon nog een keer. En dan wil ik jullie vragen om mee te bidden. En wat ik ook aan jullie wil vragen, als jullie dan een gebed hebben voor ze, spreek dat op dat moment uit. En ook als je... echt het idee hebt, God wil dit over deze mensen zeggen, een profetisch woord of een bemoediging, spreek dat dan ook op dat moment uit. En ik wil ook vragen, als er iemand gedoopt wordt, en je stelt, je bent familie of je bent vrienden, wat zit helemaal achteraan, dan mogen wat mij betreft die familie en vrienden, en kom maar lekker even dichtbij staan, zodat je het goed met je neus erbovenop kan staan. Er is, en de kinderen sowieso, die kunnen niet zoveel zien, die mogen ook sowieso altijd in de buurt blijven. Maar wij houden wel een beetje van een beetje geordende chaos. Dus kom dan maar dichtbij in de buurt bij degene die je graag kopje onder wil zien gaan. Om te kijken of het wel goed gebeurt. Oké? Alright, dan gaat nu de eerste naar binnen. En we gaan in de volgorde van hoe jullie net stonden, denk ik, hè? Of... Ja. Oké. Wie wilde... Hou je microfoon?
Stanley, op grond van jouw getuigenis wat we net hebben gehoord, en in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en ook op bevel van Jezus mogen wij jou dopen.
Juist voor de Heer, heel de aarde is vrij. Zing van de koning en zet is op mij. Naar binnen de zee juist bij het horen van uw naam. Jezus, u wil ik prijzen voor ons wat u schreef. Mijn leven lang loven, want u heb ik weer. Niets is zo goed als een leven uw wind. Niets is zo goed als een leven uw wind. Niets is zo goed als een leven uw wind. Bij u.
Dank u, Vader. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. In Jezus' naam, we danken u dat
Stanley, al uw geest mogen ontvangen, Vader, Heer, vol is van uw geest, Heer. En we willen dit zegenen, Heer. We willen bidden, het vul hem meer en meer. In Jezus' naam. Heer, en u wilt zegenen hem zeggen, ik zal je elke dag sterker maken. Ik zal je mond woorden leren om te spreken in de juiste situaties. En je zal mijn boodschapper zijn. Op plaatsen waar je nu nog niet eens van gehoord hebt, zul je gaan en zul je over mij spreken. Hou vast aan mij, blijf gehoorzaam aan mijn woorden en ik zal je elke dag sterker maken. Je zult kijken en je zult toekijken naar wat ik in jouw leven ga doen. In Jezus' naam. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Als de mensen zijn, de gemeente zullen zegenen.